Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Tweede paasdag kan de pacer natuurlijk niet ontbreken. Dus Erik Brommert en ik, Pim Bel, we zitten er weer klaar voor een nieuwe opname. De aanleiding voor het thema is minder. Vorige maand overleed Wim Verhoorn, oud-bondscoach, vermaardcoach in Nederland. Maar ook de coach van Erik Brommert, jarenlang een man van wie hij veel heeft opgestoken. Wij gaan het vandaag hebben over al onze coaches die we in onze loopcarrières gehad hebben. Wat we nou van hun geleerd hebben en wat we deden of doen in periodes zonder coach.
Ja, daarbij kan de naam van Wim niet ontbreken. Mijn laatste coach die ik had in de periode dat ik op niveau aan atletiek deed. En een man waar ik heel veel van geleerd heb. Echt een coach in de vorm van het woord coach. Een motivator. Man die eigenlijk altijd de atleten centraal stelde. Ik heb er afgelopen week weer een mooi stuk over gelezen nog. Dat hij in de periode 84, toen Gerard Nijboer Europees kampioen werd. De generatie Marty ten Kate. Dat al die atleten, Carla Beurskens in die tijd. Dat die roemde deze coach echt puur om zijn coachkwaliteiten. Hij was bondscoach, maar hij was ook bondscoach die eigenlijk soms ook wel eens dwarslag voor de Atletiek Unie. Atletiek Unie ontsloeg hem, haalde hem weer terug. En haalde hem terug omdat de atleten hem terug wilden hebben. Omdat hij altijd de man was die recht door zee ging voor de atleten. Hij regelde alles voor die atleten. Alles moest opzij voor de atleten. Was eigenlijk niet bang om heilige huisjes omver te werpen. Als het maar goed was voor de prestatie van die atleten. En dat is denk ik wel waar Wim voor stond. Hij stond altijd voor zijn atleten. De prestatie stond centraal en hoe dat dan moest gebeuren, wat voor welke atleet goed was, dat regelde hij op zijn manier. Wat voor Gerard Nijboer goed was, was misschien niet goed voor Marty ten Kate. Deed ik voor Marty ten Kate anders of voor Carla Beurskens. En ja, hij was ook iemand die zorgde dat een groep sterker werd, dat atleet elkaar sterker maakte. Een echte motivator.
En wanneer heb jij bij hem getraind? Want je had het net over 84 en dat is dan de periode dat hij met Nijboer werkt en de namen die je net noemde. Maar wanneer ben jij bij hem?
Latere periode, eind jaren 80, begin jaren 90. Eigenlijk de laatste 3 jaar zo'n beetje dat ik zelf op enigszins niveau heb gelopen.
En je was toen al dertiger, denk ik, dan?
Nee. Minder dan onder de 30 nog. Ja. Dus een periode tussen mijn 25ste en mijn 28ste. Dus een beetje in die periode. Ik had op dat moment kreeg ik een contract bij Adidas. En Adidas had een running team in die tijd. Die werd aangevoerd door Gerard Nijboer. En Wim Verhoorn en de Roelof Veld waren eigenlijk de twee coaches, trainers van het racingteam van Adidas. Zij organiseerden de trainingskampen, zij waren leading, ze hadden in het Adidas-team. Ik mocht daar als jongere atleet bij aansluiten. Ik was ook blij dat ik erbij mocht aansluiten, want ik keek op tegen mensen als Gerard Nijboer, als John Vermeulen. In die periode, dat waren de namen. Dat niveau haalde ik ook niet. Ik was wel blij dat ik daar in die groep mocht meedraaien en daarvan mocht leren. En uiteindelijk heb ik in die periode ook gevraagd of ik bij Wim mocht trainen, of Wim mijn trainer wilde worden. En het mooie was ook wel dat, ondanks dat hij mij goed kende, dat hij wel daar zei van, nou, daar wil ik eerst nog wel eens even goed over nadenken.
Je was niet zomaar aangenomen.
Was zeker niet zomaar aangenomen. Nee. En hij zegt, het heeft helemaal niets te maken met je niveau of wat dan ook. Want hij zegt, jij weet ook wel dat je het niet gaat halen. Dus dat was wel duidelijk.
Lekker binnenkomen.
Daar was hij lekker binnenkomen voor. Maar goed, dat wist ik ook wel. Ja. Maar hij zegt, dat vind ik niet de belangrijkste motivatie, zeg maar, om met een atleet te werken. Hij zegt, ik wil gewoon van jou zeker weten dat in de periode dat je nog aan topatletiek wil gaan doen, en als ik kies voor om met jou te gaan werken, wil ik wel dat je in die periode dat we dat gaan doen, dat je het volledig maximale uit gaat halen. Hij zegt, want op het moment dat je dat niet doet, ga ik geen tijd in investeren. Nou, dat was een hele heldere boodschap. Ik had zoiets, ik wil er wel uithalen wat er nog in zit op dat moment. Mm. Nou, dat betekende wel dat Wim precies van mij wilde weten van, oké, waar ben je nu met je werk mee bezig? Hoeveel tijd wil je vrijmaken? Wat denk je nog te kunnen gaan bereiken? En hij wilde vooral ook weten of ik een klein beetje zelfkennis had van datgene waar ik aan dacht te gaan beginnen om onder zijn leiding te gaan trainen. En of dat een beetje zou kloppen met zijn werkelijkheid. Want hij had me natuurlijk wel zien lopen, had wel een idee van wat ik zou kunnen. Maar of ik ook wel een klein beetje realistisch was over de manier van werken en wat er dan bij kwam kijken ten opzichte van wat ik er in die tijd wel voor deed. En dat was wel een mooi begin en een mooie start met hem.
Ik vind het meest bizarre van we gaan zo over Wim verder, hoor. Maar van het hebben van een coach. Kijk, in het begin was het geen coach, hoor. Maar ik zit natuurlijk vanaf mijn zesde op atletiek. Dus ik heb wel heel veel trainers gehad. En die stonden vaak voor een groep kinderen nog van 30 en zo. Maar inmiddels ben ik 28, dus dan heb je er heel veel gehad. En ook sommige op wat serieuzer niveau. Ze kunnen enorm verschillen. Maar het is wel belangrijk dat je het een beetje in iemand ziet zitten. En dat je, als je het op serieus niveau doet, dat je ook achter de boodschap staat, achter de schema staat, maar achter het leiden van een groep en het behouden van een goede groepsfeer staat en zo. Want als daar te veel dingen schuren, ontstaat er onrust, maar ontstaat er ook soms ontbreekt de zin om er naartoe te gaan, bijvoorbeeld. Of ontbreekt de zin om het schema nauwgezet te volgen, want dan ga je het eerder zelf uitvogelen. Maar zo'n coach kan dus ook een beetje eigenlijk jouw eigen motivatie een beetje maken of breken. Dat is natuurlijk vrij wezenlijk als je hogerop wil, verderop wil, je doel wil bereiken, wat het dan ook is. Maar alleen al het feit van zin hebben om er naartoe te gaan, of zin hebben om bijvoorbeeld, hè, wat jij net beschrijft, van hij wil eigenlijk van jou weten, gaat hij er nog een paar jaar alles voor doen? En vervolgens kan hij dat gebruiken, want daar heb jij op een gegeven moment ja op gezegd. En daar kan hij je dan af en toe aan herinneren.
Nou, dan kan je er ook inderdaad op afrekenen.
Ja, maar het heeft je ook geprikkeld. Dus want jij bent gaan nadenken, van, hey, wil ik dat wel in deze fase van mijn leven? Nou, toen heb je uiteindelijk besloten, dat wil ik wel. Dat antwoord naar jezelf en naar hem toe, dat zorgt er gewoon voor, daar moet je zomaar even over hebben, zorgt er gewoon voor dat je in elk geval een jaar heel lekker in hebt gezeten met een hoge drive waarschijnlijk.
Zeker in de fase waar ik in zat, want ik werkte ook gewoon. En Wim was natuurlijk ook voornamelijk aan het werk met atleten die bijna fulltime met atletiek bezig waren. Hoewel dat in die tijd best wel lastig was om er fulltime mee bezig te zijn. Dus heel veel atleten deden er altijd wel wat naast om een soort reserve te hebben. Maar ik werkte er ook naast. Dus het was inderdaad wel een soort commitment wat je af moest geven. Mm. En daarbij is dan ook wel belangrijk dat je als coach voor ook de juiste snaar weet te raken bij een atleet. En andersom.
Hoe deed hij dat bij jou?
Nou, dat had alles met zijn uitstraling en motivatie te maken. Gewoon alleen al de uitstraling van Wim. Het respect wat hij op trainingskampen afdwong over zijn manier van coachen. Hij was nog niet eens zozeer de man die echt van de schema's was en zo. Tuurlijk kon hij goede schema's maken. Maar hij wist altijd, op het juiste moment wist hij iemand te triggeren. Of hij wist altijd, als je met een wedstrijd bezig was, stond hij altijd op de juiste plek, ergens op het parcours. Omdat hij aanvoelde waar je hem nodig had. In een training stond hij altijd.
Dus niet bij start-finish?
Nee, niet lang niet altijd bij start-finish. Nee, zeker niet. Want hij was wel een man die uitging van eigen verantwoordelijkheid. Ik weet, toen wij met de eerste schema's aan de slag gingen, toen zei hij van, ik ga een schema voor je maken, maar we gaan hem altijd samen doornemen. Maar uiteindelijk moet de doelstelling zijn dat jij straks in staat bent om het andersom te doen. Jij maakt het schema, wij nemen hem samen door en ik corrigeer hem daar waar nodig is. Dus jij moet in staat zijn, eigenlijk moet een atleet in staat kunnen zijn om voor zichzelf zijn schema's te kunnen maken. Mm. En dat had puur te maken met het feit dat hij wilde dat jij nadacht, echt zelf nadacht over datgene wat je ging doen. Als je lange termijn doelen had gesteld en korte termijn doelen had gesteld, hoe ga jij daar nou zelf naartoe werken? Dus het is natuurlijk heel makkelijk om slaafs, een, zeg maar, even overdreven gezegd, even gechargeerd, een schema van een coach tot je te nemen. Maar je kunt er ook zelf over nadenken. Van, klopt dit? En normaal gesproken, oké, ik moet dat doen, en dan ga ik dat doen. Maar hij wilde naartoe, hij zei, we gaan hier nu aan beginnen. Maar eigenlijk als we een jaar verder zijn, moet jij als atleet, moet jij zelf in staat zijn om je eigen programma te schrijven. En dan breng je het naar mij toe. Kijken we ernaar. En dan ga ik jou vragen stellen van waarom heb je dit en waarom heb je dat gedaan? In plaats van andersom.
Dat is een beetje het verschil tussen een trainer en een coach, toch? Ja. En een coach is een beetje ook aan het opleiden. En die zal een paar jaar later, zal die hopelijk terugkijken met zo'n atleet en denken, hey, hij is ook als mens gegroeid.
Ja.
Weet je, kijk, we gaan nu wel heel diep. Maar als je een paar atleten op heel hoog niveau, trouwens eigenlijk op lager niveau ook, dat is wel een beetje de rol die je hebt.
Ja.
Dat zo'n loper een paar jaar later het eigenlijk min of meer ook een beetje zelf zou moeten kunnen.
Absoluut, daar was er ook voorstander van dat je op een gegeven moment.
Want je bent kennis aan het overdragen.
Precies, nou,
natuurlijk. Hè?
Wat ik
je bent
zeggen.
Niet alleen gewoon een messenger. En,
Nee. Ja. Hij was er voorstander van dat je zelf die kennis kon overdragen, dadelijk weer naar een ander toe. Maar wat ik al zei, hij stond altijd op het juiste moment. En ik kon trainingen van hem, kan ik me herinneren. Hij woonde in Hoek van Holland. Nou, dat was zijn gebied, zeg maar, om te trainen. Hij kende daar ieder paardje, hij kende ieder stukje duin en noem maar op. En mensen die met hem getraind hebben, in Hoek van Holland getraind hebben, die kennen nog wel een soort beroemde training van hem. Dat hij in de duinen een soort van 7 heuveltjes had liggen. En die liggen dan niet in Nijmegen, maar in dit geval in Hoek van Holland waren dat zandduinen die achter elkaar lagen. En dat was echt een zware training waar hij begon van, oké, in eerste instantie moest er 1 zandduin over en dan terugdribbelen. En dan 2, en dan 3, tot aan de 7e toe en terugdribbelen. En het mooie was dat Wim stond nooit op de heuvel. Die stond altijd 1,5 meter over de heuvel heen. En wagen het nou niet om, als je bij die heuvel, op die heuvel was, om te stoppen net voor de top van die heuvel. Ja. Zo hij zei, je kreeg op je godverdomme op het moment dat je niet over die top van die heuvel heen was. Want je finisht ook niet voor de streep. Je moet altijd door de streep heen finishen of door het lint heen finishen en nooit daarvoor. Dus hij zorgde er altijd voor dat die trainingen maximaal en optimaal werden uitgevoerd op de manier zoals het hoorde. Op een manier zoals je dat ook in een wedstrijd zeg maar kon tegenkomen. En dat waren heel vaak ook onverwachte trainingen. Was ook altijd een training bij die op het schema stond. Maar eens in de twee weken trainen wij in Hoek van Holland. En dan was het een training die niet op het schema stond. Waar al wel rekening mee was gehouden dat we dat gingen doen. Maar van tevoren wisten we lang niet wat we gingen doen. We gingen 2 uur trainen. Wat de inhoud was, dat zag ik in die 2 uur wel. Dat werd me op dat moment wel verteld.
Triggeren, prikkelen, speelsheid er ook aan toevoegen.
Continu. Kijk, dat.
Er moet natuurlijk, want we hebben het eerder al over trainingsschema's gehad. Super, super belangrijk. En zo'n coach moet er natuurlijk ten alle tijde voor zorgen dat dat gewoon hout snijdt en lopers verder brengt. Als dat nou helemaal in beton gegoten zit, zonder enige vorm van verrassing, dan is het 1 vaak niet leuk. Dat past alleen de autist in de groep. Hè? Gewoon nu voor het komende jaar weten precies op welke dag wat en daar niet van afwijken. Dus het is 1 en niet leuk. Maar 2, het is voor het lichaam. Op lange termijn, natuurlijk, je kan best wel 2 maanden naar je wedstrijd toe. De laatste 2 maanden, dat mag hartstikke minutieus zijn uitgedokterd. En daar hoeft dan helemaal niet te veel van worden afgeweken. Tenzij het lichaam daarom vraagt. Maar dat lijf wil ook geprikkeld worden. Als dat bij wijze van spreken al een half jaar lang weet dat hij op maandag dat rustige loopje van 50 minuten krijgt. Op dinsdag die intervalletjes. En dat zijn altijd 1000 metertjes met altijd 400 meter dribbelrust. Dan gaat het bij de 5e, 6e training ook denken. Ja, dit ken ik wel.
Nou,
dan is het veel beter om gewoon een keer een duurloop door de duinen te doen. Of onverhard over het ruitenpad. Of een keer die rust te verkorten. Of een keer te zeggen, hey, vandaag doen we er 10. Of inderdaad echt een keer een totale verrassing met fartleks en interval. En dingen die je niet aanziet komen, moet je ook niet te vaak doen. Maar af en toe kan dat super grappig zijn.
Eens in de 2 weken deden we dat. En dat was altijd heel fijn. Maar ik vergeet bijvoorbeeld nooit mijn allereerste training bij hem. Die we samen deden op de atletiekbaan in de buurt. Was in Naaldwijk, vlakbij Hoek van Holland, waar het altijd
mooi
lag.
Dat je naar buiten
kijk naar buiten. Zoveel was het ook weer.
Waar ligt Naaldwijk
waar
ook
ligt Naaldwijk? Daar,
ja, ik kan vanaf hier niet eens mijn huis aanwijzen, nee, omdat nee, ik niet weet qua oriëntatie. Maar mooi dat je toch Naaldwijk vond.
In Naaldwijk vond ik het. Ja. Dat was onze eerste training. En ik weet nog dat hij zei, ik zei van, nou, wat gaan we doen? Hij zegt, jij gaat dadelijk een aantal 400'tjes voor mij lopen. En ik zeg, ja, is goed. En ik zeg, maar hoe hard? Hij zegt, nee. Ik zeg tegen je dat je een 400'tje moet gaan lopen dadelijk. En dan gaan we er een aantal van doen. Ik zeg, ja, maar ik moet toch weten hoe hard. Ik zeg, hij zegt, nee, je luistert niet. Hij zegt, jij gaat een 400'tje dadelijk voor me lopen. En dan zien we wel.
Ja, jij met een groot vraagteken.
Ik had, ja, je denkt, wat is dit? Weet je, wat moet ik hiermee? Dus oké, okay, ik maar 400'tje. En ik,
hard, denk ik. Ja, want je wil indruk maken.
Tuurlijk.
Jij wil Wim Voorn even laten weten.
Ik wil even laten zien dat ik het kan.
Erik Brommert er alles aan wil doen de komende jaren.
Kan. Nou, precies. Dat, ja. Ik wil laten zien wat ik kan. Dus ik deed dat 400'tje en ik deed hem inderdaad stevig door.
Ja.
En ik kwam met het eerste 400 binnen en toen zei hij van, wat vond je ervan? En ik had alleen maar zo mijn klok gekeken en volgens mij was het een rondje 70 of zo. En ik vond hem eigenlijk best goed. En ze vond helemaal niks.
Nee, hij vond het te hard.
Hij zei niet eens zozeer dat het te hard was. Hij vond het helemaal niks. Hij zegt, waarom denk je dat ik het niks vind? Ik zeg, ik heb geen idee, want het ging best wel lekker. Hij zegt, jij vond het misschien wel lekker, maar het zag er niet uit. Tuurlijk weet ik wel dat jij 70 kan lopen. En ik weet ook wel dat je 68 kan lopen. Ik weet ook wel dat je dat 10 keer kan als het moet. Of 15 keer kan. Maar daar gaat het niet om. Hij zegt, ik wil dat het eruit ziet. Dat het er goed uitziet en dat het klopt qua techniek. Nu doe je dit. En ik weet dat je dit zoveel keer kan. Maar het gaat niet op de manier zoals ik vind dat het moet gaan. Hij zegt, als jij het doet op de manier zoals het nu moet gaan, dan ga je dat dadelijk geen 5 en dan ga je geen 10 kilometer volhouden. Dus we gaan eerst terug. Je gaat nu eerst een 400'tje lopen, zoals ik dat net vroeg aan je. En dan ga je dat doen op de manier zoals dat hoort.
Ja.
Nou, toen liep ik het volgende 400'tje en toen was het bij spreken 74. Toen zei ik, kijk, nou zijn we 400'tje aan het lopen.
Mm.
En weet je, dat was mijn eerste echte soort van kennismaking van 1-op-1 training. Waarbij je als het ware leert van het moet er eerst goed, Je moet eerst de souplesse gaan en dan komt die volgende stap wel. En hij zei, tuurlijk weet ik dat je dat kan. Maar hij zegt, ik wil straks dat datgene wat je nu doet, wat er niet uitziet, in mijn ogen, in zijn ogen. En hij zegt, als jij er goed over nadenkt, weet jij ook dat dat zo is? Hij zegt, daar moeten we eerst vanuit een stukje langzamer, moeten we naar dat snellere toe. Hij zegt, dan zijn we dadelijk een paar maanden verder. Hij zegt, en dan doe je die 70 seconden doe je vanuit souplesse, vanuit ontspanning. Hij zegt, dan moet je eens kijken hoe snel we zeg maar progressie gaan boeken.
Ja.
En zo was het continu zeg maar nadenken en mee bezig zijn van oké, hoe gaan we nou beter worden? Binnen mijn mogelijkheden die er toen waren. Want ik wist ook wel, had me al aangekondigd, de top ga je niet halen.
Nee.
Maar dit en dat kan je nog wel. En de progressie kwam waren best wel snel. Ja. En dat was eigenlijk continu door natuurlijk gewoon de trainingen uit te voeren. Want er moest natuurlijk wel getraind worden. En er moest ook hard getraind worden. En er was ook niks mis mee. Maar continu te laten nadenken van waarom. En oké, als er een wedstrijd was geweest. Ook zelf bijvoorbeeld een goede analyse te kunnen geven van je wedstrijd. Van oké, ik heb die tijd gelopen bijvoorbeeld op een 10 kilometer, op een 15 kilometer. Maar was het nou echt goed of was het niet goed? Of waar kon het beter en waar heb je het laten liggen? Continu daarover nagedacht.
Dat merk ik de afgelopen 2,5 jaar. Sinds dat ik gewoon weer ben begonnen met hardlopen. En eigenlijk na een paar maanden ook weer besloten heb om serieus te gaan lopen. Sindsdien, de hoeveelheid tijd dat ik over hardlopen nadenk. Dat is zo gigantisch. Kijk, ik bedoel eigenlijk heel vaak op een dag. Ja, er staat 3 kwartier hardlopen op. Of een uurtje. Nou, een kwartiertje van tevoren kleed je je om. En een kwartiertje daarna ben je gedoucht. Neemt helemaal niet zo heel veel tijd in beslag. Maar het nadenken over het lopen. En ik bedoel trouwens, dat gaat vanzelf. En dat voelt als vanzelfsprekend. En dat is alleen maar leuk. En je verzamelt allemaal maatjes en mensen om je heen. Met wie je dat dan doet. Die ook allemaal maniakaal en gek zijn. Alleen dat onderscheidt. Wel, denk ik, een beetje de mensen die er echt ver mee willen komen. Of gewoon op hun niveau trouwens. Hè? Dit kan op alle niveaus. Maar want je moet nadenken over je eigen lopen. Waarom is het goed gegaan? Waarom is het niet goed gegaan? Waarom heb ik dit pijntje? Waarom heb ik deze wedstrijd verkloot? Zat dat hem in de start? Hoe voorkom ik dat ik de volgende keer weer als een gek start? Ga ik het herkennen na 400 meter dat ik te hard van start ben gegaan? Zit dat hem in de voorbereiding? Dat ik te veel adrenaline in me heb? Of ga ik gewoon als een gek met de mensen om me heen mee en loop ik niet mijn eigen race? Dit is maar één voorbeeldje, maar heel de tijd moet je jezelf dat soort vragen stellen om te verbeteren. Eigenlijk ditzelfde geldt ook gewoon voor mensen die 2 of 3 keer in de week lopen zonder coach. Want ik heb het nu eigenlijk over zelf gewoon nadenken en het er misschien met 2, 3 sparringspartners over hebben. Tuurlijk helpt het als je dan een coach boven je hebt die je, zoals jij zegt, eigenlijk heel de tijd uitdaagt en bij jou de vraag neerlegt van waarom. Bijvoorbeeld na dat ene 400 metertje bij jou. En dan na de tweede uitleggen wat er dan beter komt. Tuurlijk, dat is een enorme luxe. Zeker als dat dan ook nog door de bondscoach of oud-bondscoach gebeurt. Maar een beetje die vragen op jezelf afvuren. Ja, en in mijn geval is dat een beetje uit de hand gelopen. Maar daar leer je zoveel van en daar groei je ook van.
En zo leer je van iedere coach. Hè? Want ik had voor die tijd bij mijn coach daarvoor, bij Dick van Zanten, ook heel veel geleerd. Maar hier was weer net, soms heb je gewoon ook weer net even een soort van nieuwe prikkel nodig om weer beter te worden. En juist ook die analyses om bijvoorbeeld je wedstrijd nou eens goed te analyseren. Waar ging het mis? Ik was, dat is het nadeel als je net niet goed genoeg bent, is dat je tijdens een wedstrijd heel vaak als eerste van een kopgroep af moet. Weet je wel? Je kan wel aardig mee, maar je bent altijd de eerste die eraf moet van een kopgroep. Nou, dat was gewoon een vraag die ik bij hem neerlegde van ja, hoe komt dat nou? En die hij al een paar keer had opgemerkt. En hij op een gegeven moment gewoon een heel simpel antwoord opgaf. Van nou, dan gaan we dat volgende keer eens even testen. Of jij daadwerkelijk altijd als eerste er vanaf moet. Je hebt altijd, als je een wedstrijd loopt, en bijvoorbeeld een 10 kilometer of een 15 kilometer. Weet je, altijd gaat in het begin gaat het altijd hard.
Ja. Dan kan je het nog aan.
Dan kan je het nog aan. Het maakt niet uit of je van voren mee moet, of in het midden, of achterin een groep.
Dus kilometer 4 en 7 krijg je het heel lastig.
Op een gegeven moment, het gaat hard. En er komt een moment, zeg maar, dat er getemporiseerd wordt. Dat het vlak wordt. Alleen de vraag is, haal je dat moment, zeg maar? En zeker als je voorin meeloopt, dan komt er een moment dat gebeurde. En ik had bijvoorbeeld altijd, als ik in een situatie in een wedstrijd was, dat ik na 1 kilometer of 4 ervan af moest. Terwijl op 5 kilometer bijvoorbeeld het tempo getemporiseerd werd. Dan moest ik er vanaf, want dan dacht ik van, ik kan het niet meer bijhouden.
Ik hou dit niet vol
10 kilometer. Dus dan maak je een keuze van, ik laat het lopen. Ja. En dan laat je het lopen en dan zie je ze weglopen. En dan wordt het gaatje 50 meter, 100 meter. En dan blijft het 100 meter. En waarom blijft het 100 meter? Omdat zij daar ook besloten hebben van, nou, het is nu wel mooi geweest en het wordt steady. Alleen jij hebt 1 kilometer ervoor besloten dat je denkt dat je niet meer bij kunt blijven. Dus jij bent er vanaf. En dat gaatje blijft 100 meter. En dat blijft 100 meter, 6 kilometer, 7 kilometer, 8 kilometer. En op 9 kilometer wordt het 150 meter en wordt het 200 meter. Waarom? Omdat zij nog met elkaar zijn en zij strijden tegen elkaar. En jij alleen bent en niet meer kunt strijden. En dan het gaatje nog groter wordt. Hij gaf op een gegeven moment aan van, nou, wij lopen, ik weet, er was toen in Limburg, was de Telematica loop, een 10 Engelse mijl. En hij zegt, je hebt vandaag maar 1 opdracht. Ik sta op het 8 kilometer punt. En op het 8 kilometer punt zit jij er nog bij. Wat daarna gebeurt, maakt me geen moer uit.
Het was een beetje de finish.
Ja,
verleggen.
Dat zou mijn finish zijn. Maar het was pas halverwege. Mm. Maar ik sta op 8 kilometer. En je hebt maar 1 doel vandaag. Op 8 kilometer zit jij er nog bij. Dan ben je er niet vanaf. Dus ik had eigenlijk maar 1 ding in mijn hoofd. Geen 10 mijl. Ik moet gewoon zorgen daar waar Wim staat. Dan moet ik erbij zijn.
Ja.
En ik zat erbij natuurlijk. Alleen maar door die rare mindset. Ik zat erbij. En natuurlijk moest ik er vanaf op een gegeven moment.
Ja, alleen bij 8,1.
Nog niet eens zozeer daar. Nee, want
vertel,
ik was het dode punt overheen.
Ja, ja,
alleen het gat met de eerste was misschien wel de helft kleiner dan dat het normaal gesproken was.
Aan de finish.
Ja, omdat ik er veel langer bij bleef en ik er niet meer als eerste afviel. Maar ik viel er met een groepje.
Dit kan trouwens natuurlijk ook fout aflopen. Dat maar dan is het fout. Alsnog een keer een leuk uitprobeersel. En er zit natuurlijk echt wel wat in. Je ziet het ook bijvoorbeeld altijd bij Egmond, januari. Daar wordt snoeihard gestart. En vervolgens draaien ze het strand op. Als dat tegenwind is die dag, ja, start maar volle bak weg. Want dan zit je mee in die kopgroep. Kan je vervolgens een kilometertje of 8 à 10 volledig uit de wind. Redelijk slakke gang gaan ze daar vaak. Hè? Ja. Relatief gezien.
Dan zit je erbij.
Het enige wat je ervoor hoeft te doen is 2,5 kilometer echt volle bak te starten.
Maar laat je het lopen.
Loop je het gat zo groot.
Dus, ja. Maar dat waren echt voorbeelden. Ja. Van in dit geval ging het eigenlijk om een mentaal deel. Hè? Je gaf mij daar aan. Dit is dus gewoon een mentaal deel. Want je kan het dus wel. Hmm. Alleen jij besluit zelf. Ik ga eraf, want ik denk dat er dat gebeurt. Je gaat toch weer op zeker. Dus dat zekere van mij moest eraf. En zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen ding. Ja, dat waren wel de bijzondere dingen die je dan leert om weer een volgende stap te kunnen gaan maken. En denk, zo heeft iedere coach heeft zijn eigen voordelen. Jij zal met coaches die jij hebt meegemaakt in het verleden ook zat dingen meegemaakt hebben van hem heb ik dit geleerd. Ja, ik heb van een ander weer wat geleerd. En zo leer je denk van iedere coach leer je wat.
Ja, zeker. Ja, ik denk rond mijn 13e, 14e, toen eindig ik, hè, dan ben je nog heel jong. Bij mijn vereniging liep ik naar clubrecords toe. En op een gegeven moment komt de Atletiek Unie op de hoek kijken. En dan loop je bij de Warandecross, word je 5e, 6e, plaats je voor het EK. En vervolgens liep ik nooit echt meer voorin hoor. Maar dan ben je toch wel op een vrij behoorlijk niveau meerdere keren aan het lopen. En je doet af en toe om de prijs mee. Dus dan wordt het toch, ondanks je jonge leeftijd, al wat serieuzer. Toen kreeg ik Jim Spruit. Die gaf wel eens inderdaad de opdracht. 200 metertje. Deed hij bewust alle horloges af, bijvoorbeeld. Maar dan vroeg hij je wel om op een bepaalde tijd zo'n 200 metertje te lopen. Maar je mocht niet in je hoofd meetellen. De ene keer was dat super hard, 32 seconden. De andere keer was dat 48 seconden. Hij leerde ons op die 13, 14-jarige leeftijd een gevoel voor tijd kweken, terwijl je aan het hardlopen bent. Dan kan je denken van, ja, is dat heel belangrijk? Ja, dat is als loper super belangrijk. Je moet gewoon op een gegeven moment weten. En ik weet zeker, daar is dat zaadje geplant. Als er nu iemand tegen mij zegt, je gaat 3:20 op de komende kilometer lopen.
Dan loop je aan.
Ja, dan loop ik waarschijnlijk tussen de 3:18 en de 3:22. En dat geldt eigenlijk voor de meeste afstanden zo tot en met 2 kilometer. Hè. Dat ervaren lopers, zeker met een baanachtergrond vaak, die kunnen dat gewoon super secuur inschatten. En dat is gewoon echt heel veel waard. En daardoor hoef je ook niet meer elke 100 meter op je klokkie te kijken. Ja, er zit nu tegenwoordig zo'n nauwkeurige GPS op waar we eigenlijk te vaak op kijken.
Veel te vaak.
Alleen, heel vaak klopt het al met de gedachten die ik heb. En dat is daar toen begonnen. En later kreeg ik bijvoorbeeld weer Martin Droog. Nou, die ken je ook, want dat is meubilair van die vereniging. Die staat er echt 6 van de 7 dagen in de week, maar misschien wel 7 dagen in de week. Al een jaartje of 20, 30. Heeft ooit meegedaan aan de eerste marathon van Rotterdam. Hij was een van die 280...
En niet onverdienstelijk?
Nee, met een baard van hier tot Tokio.
Uit de tijd van de mannen met baarden.
Ja, geweldig. Met hem, weet je wat, toen zat ik in mijn uitgaansperiode. Maar af en toe besloot ik dan van, ik vind het toch wel leuk om de komende 2 of 3 maanden het even serieus aan te pakken. Schreef hij een schema. En van hem heb ik echt dat op schema trainen geleerd. Wat had ik daarvoor? Dan ben je daar nog niet zo mee bezig. En dat is ook maar goed als je 13, 14, 15 bent. Dat je nog niet, dat helemaal uitgevogeld is en alles. En dan inderdaad, dan leerde je dat je naar zo'n wedstrijd toe kon gaan pieken. En dat je niet een maand van tevoren al subliem moest zijn. Maar eigenlijk pas de laatste paar dagen dat je het voelt komen, die vorm. Als je dat 2, 3, 4 keer hebt meegemaakt, dan ga je daar op een gegeven moment zelf ook gevoel voor kweken. En dan snap je ook dat die laatste dagen, dat daar bijna niks intensiefs meer in moet zitten. Of als het intensief is, maar heel kort. En dan begin je dat allemaal zelf ook een beetje te leren. Maar goed, zoals ik al zei, kijk, ik heb veel van hem geleerd, maar ik zat ook in mijn uitgaansperiode. Dus dit is ook de coach, Martin, die me ooit uit de groep heeft gegooid. Want ik kwam een keer straalbezopen op de training. Toen zat ik de hele middag met 2 vrienden van mijn studie. Zat ik bij een overigens verder leeg terras bij de apres-ski. Alleen een vriend van me die had wat geld over. Dus wij hebben daar een hele middag gezeten. Op een gegeven moment, zij gingen alweer huiswaarts. Amsterdam, Arnhem. En ik werd gebeld.
En jij had dan wel het besef om naar de training te gaan aflopen?
Nou, dat was natuurlijk... Dat was
eigenlijk wel een hele rare gedachte. Toen, ja, nee, dat was straalbezopen. Ja, ik was echt straalbezopen. Ik ga er even trainen.
Ja, ik was echt straalbezopen. Dus ik werd gebeld door mijn moeder. En zij zei, ga je nog naar PAK? Wil je nog naar PAK? Ik zei, nou, ik was het niet van plan. En ik heb ook helemaal geen hardloopspullen bij me. Ik was gewoon op Stadhuisplein, weet je wel. Zij zegt, ja, maar dan neem ik die toch mee. En op een of andere manier heb ik toen, dat is goed, tegen haar gezegd. Dus zij heeft mij opgepikt, ik omgekleed. Maar ja, ik was gewoon straaltje bezopen. Dus ik waggel daar een beetje zo slingerend over PAK. Maar je moet weten, dat we waren weliswaar jong. Ik was denk ik een jaartje of 19 of zo. Maar ook wat paar jongeren, Jorben Ruiter, Max Polak, Diane van S.
Jongens die het allemaal wel gered hebben.
Nou, die drie zijn gewoon topsport aan het bedrijven op dat moment.
En dan kom jij...
Nou ja, dus het was niet helemaal de groep, hè, om dit soort fratsen uit te halen. Die avond trok Martien het nog wel. Ik heb gewoon netjes mijn 6x1000 afgeraffeld. Alleen die nacht heb ik op Facebook ook nog eens een post geplaatst. Feestfoto. Ik had hem nog even doorgetrokken, weet je wel. Ik stond ergens met whisky op de foto en toen heeft hij...
Jij bent naderhand gewoon weer doorgegaan.
Ja, naderhand ben ik gewoon... Ik dacht, ja, mijn dorst was nog niet gelest. Toen ben ik weer doorgegaan. Nou ja, groep uitgebonjourd. Dus toen heb ik daarna weer een jaartje of anderhalf coachloos door het leven gegaan. Maar ook dat kan je dan wel weer iets beter doen. Omdat je al een paar serieuze coaches hebt gehad van wie je wat geleerd hebt.
Dat je weet hoe je mee om moet gaan in de toekomst.
Ja, precies.
Dat je dat drinken zeg maar na de training doet in plaats van ervoor.
Ik had op een gegeven moment in die periode, toen gingen we altijd op donderdag baantraining. Ging gewoon met mijn huisgenoten. Deden gewoon die twee het krachthonk in. Ik deed een forse intervalprogrammaatje. Maar ja, donderdagavond gingen we daar naar de stad in, weet je wel. Zopen we ons drie slagen in de ronde. Werden we de volgende ochtend wakker, vrijdag. Met spierpijn, jongen. Spierpijn. Dat komt natuurlijk. Ja, je hebt keihard getraind. Vervolgens ben je gaan zuipen. Nou, spieren uitgedroogd, alles. Dus wij hadden altijd gigantische spierpijn. Waar we op een gegeven moment geconcludeerd hebben. Wij moeten niet trainen voordat we uitgaan. Toen een paar jaar later toen zijn we gaan nadenken. Je kan natuurlijk ook niet uitgaan nadat je hebt getraind. Maar toen draaiden we het nog even om. En toen later... Een paar jaar uitgegaan. Toen later ben ik bij Henk Baanert begonnen. Want op de 23e besloot ik wil de marathon van Rotterdam lopen. En serieus ook, flink onder de 3 uur. En toen kwam ik bij de illustere Henk Baanert. Destijds 89 jaar. Die had er volgens mij al 40, 50 coachjaren op zitten. Man van de brandweer, weet je wel, brandweerman.
En intussen?
4 of 95. Ik ben vorige maand nog bij hem geweest om het pak jubileumboek dat ik heb geschreven bij hem.
Komt hij in voor? Hè?
Ja, daar komt hij in voor. Hij mocht niet ontbreken. Iedereen die ooit bij hem heeft getraind, en dat zijn er heel veel, want hij gaf training in Rotterdam, maar ook bij de Oude Maasvlakte. En hij had heel de week door overal loopgroepen, leek het wel. Iedereen vond dat zo'n bijzondere man. En om dan even terug te grijpen naar wat ik volgens mij eerder... heb gezegd, 25 minuten geleden of zo. Zo'n man kan ook bepalen of je met zin naar de training komt. En er waren echt lopers in die groep. Die hadden eigenlijk al niet heel veel meer met het lopen. Of ze hadden hun wedstrijdambities opzij gezet. Of ze hadden 3 kinderen. En dan kwamen ze bijvoorbeeld 3 keer niet. Maar dan kwamen ze de 4e keer weer wel. Omdat ze gewoon zin hadden om onder Henk te lopen. En die man die bond mensen. En dat deed hij op een legendarische, fenomenale manier. Met allemaal zelfverzonnen termen. Waar nog nooit iemand van had gehoord. Ook bijvoorbeeld loopaanwijzingen. Als je te hard ging. Dan kijk nou uit. Anders krijg je pijn in je poten. Of als je te hard ging, kijk uit, het is geen feestie. Maar echt, het is geen feestie. Dat is gewoon...
Dat ging er bij jou wel in, hè?
Ja. Maar ook, hij had allemaal chanteleuren en sudderen. En wat dan zei hij gewoon, hij legt het ook niet uit. Dus mijn eerste training daar, zei hij 4 keer of 8 keer 800. Tussendoor 200 meters sudderen. Kijk ik iedereen een beetje aan van, zei ik Henk, sudderen. En dan zei hij, nou, niet chanteleuren. Chanteleuren. Ja. Hij zei, nou, zeuren is gewoon...
Rustig aan.
En chanteleuren, dat was dan weer net wat hard. En nou ja, na een paar weken dan begreep je dat. En die termen zal ik nooit meer vergeten. Zal nooit meer iemand vergeten. Kijken wie de blankste billen hebt en laat je vallen. En ploeg van licht en dunker. En het einde van de training. Hij deed heel vaak minutenloopjes. Alleen, op het moment dat je dat aan het lopen was, wist je niet of het 1 of 6 zou worden. Alleen op een gegeven moment zei hij gewoon... Ja! Weet je wel? En dan mocht je weer dribbelen totdat hij weer datzelfde zei. En dan weer
ik
dezelfde
vind dat
vraag. Het was geweldig.
Wim haalde hey,
en
Wim
dan
deed
op een gegeven moment,
ook.
Op een gegeven moment, dan was het dan het einde van de training. Dat was Hubo! Hubo, weet je wel? Gewoon een zelfverzonnen woord.
Ja, dat was gewoon stop.
Ja, zo goed. Ja. Zo goed. Ik hou echt van
ja,
die man.
Dit zijn hij, wel, zijn mo- en dit zijn mooie trainingen ook, hè?
Hey, hij is 94, 95. Hij geeft nog elke week training, weet je wel? Wordt hij, op een gegeven moment hebben we hem een rollator cadeau gedaan. Op een gegeven moment kon hij niet meer autorijden vanwege zijn heup. Gingen ze hem halen, weet je wel? Een Oud-Beijerland. Rotterdam terug met een soort poeltje, zodat alsmaar die, omdat gewoon te veel mensen gehecht zijn aan trainen onder die man. En nu schijnt hij nog steeds ergens aan de dijk te staan, weet je wel, met zijn fluitje.
Ja, maar
in zijn
hij ook gehecht aan het trainen.
Ja, zeker. Enorme liefhebber.
Ja, ja. Zo heeft iedere trainer, coach, kan belangrijk zijn voor zijn atleten. En dat is ook het mooie, vind ik. Als je dus coach mag zijn van een groep. Zo heeft iedereen op zijn eigen manier zijn meerwaarde. En dat kan zijn doordat je bij een tempotraining inderdaad staat te kijken, goed staat op te letten, probeert aan te geven of iemand wel hard genoeg loopt of zich wel of niet aan zijn tempo's houdt. Maar als hij maar langs de kant staat en oplet en bezig is met die groep. Hè, want deze man, die, zoals je aangaf, deed dat op een zeg maar misschien wel grappige, lachwekkende manier. Maar onderhuids wist hij donders goed waar hij mee bezig was.
Ja. En hij zorgde er gewoon voor dat ik uiteindelijk klaar goede, was om 2:49 te
lopen. Zeggen, uiteindelijk liep je een goede tijd op de marathon. En ik denk ook een goede coach of een goede trainer die langs de kant staat, die weet ook precies wat zijn atleet kan. Ik heb voordat ik bij Wim Verhoeren trainde, heb ik altijd bij Dick van Zanten mogen trainen. Een trainer die zelf ook meeliep in de groep. Eigenlijk weer een andere vorm van coach die niet langs de kant stond, maar eigenlijk altijd in de groep meeliep. Dus eigenlijk heel dicht bij jou stond. Want hij liep niet alleen mee in de groep. Hij was ook eigenlijk zelf de snelste nog in de groep. Het was een veteraan.
Ja, mooi.
Maar wist precies wat jij wel of wat je niet kon. Ja, die kon bij mij gewoon van tevoren voorspellen wat ik qua tijd ging lopen in een wedstrijd. Dus wij naar dezelfde wedstrijd gingen. Dus ik had een bepaalde manier getraind. En zei, jij kan vandaag dit lopen. En dat gebeurde dan ook heel vaak. We zijn ooit samen naar New York geweest. En heeft mij ooit gezegd, jij gaat vandaag, als je echt goed bent, loop je 2:40 vandaag. En ik liep 2:41.
Ja, mooi.
Ja, en dat geeft wel
dat
aan.
Iemand die kracht in kan schatten.
Dat geeft wel aan dat hij dat gewoon echt helemaal inschatte. En precies wist hoe of wat. Doordat hij gewoon voelde wat iemand wel en wat iemand niet kon. En wanneer je wel of niet goed in vorm was. En ook gewoon dan tijdens de training gewoon eventjes tegen jou kon zeggen, doe even rustig aan. Dat je voelde of hoorde aan je ademhaling van, het is net even iets te veel of net even iets te weinig. Dat is het mooie van het kunnen coachen van een groep. Van, hou die jongens in de gaten die daar lopen. Geef ze de goede opdracht mee. En hoe vaker jij die gasten allemaal ziet lopen als coach natuurlijk, hoe beter je ze gaat leren kennen. En hoe beter je kunt inschatten wat iemand wel of niet kan. Of waar die moet
en
verbeteren
En dat je maatwerk
of niet.
Kan leveren. Ja,
dus dat je niet alleen langs die kant staat te kijken met die klok in je handen. Maar ook echt dat die coach ook goed nadenkt van wat gebeurt hier. En wat zijn ze aan het doen.
Hey, zullen we zo nog even doorpraten en meer in het nu. Hè? Onze coach situatie nu. Alleen, je moet ook af en toe, dat vind ik, laten we even de stap maken naar topsport. Hè? Want wij doen het nog steeds op onze eigen houtje-touwtje niveau.
Niet goed genoeg om het te halen eigenlijk.
Precies, ja. Die boodschap was luid en duidelijk, heeft hij jou toegebracht. Nou ja, en zo sta ik er voor mezelf ook in. Alleen, onze vriend van de show, Abdi Nageye, die past natuurlijk naadloos in dit thema. Die heeft heel vaak van coach gewisseld trouwens. Soms had hij misschien net wat meer geduld moeten hebben, moeten we het ook maar over hebben. En om net iets langer in dezelfde omgeving te blijven bij dezelfde coach. Maar nu zat hij een paar jaar bij Patrick Zhang op een soort gedroomde locatie. Hè? Met Eliud Kipchoge, maar met Deans coach, Patrick Zhang. En op een gegeven moment is hij gaan twijfelen. Die twijfels heeft hij bij ons en de dilemma's eigenlijk heel mooi uitgelegd. Hè? Dat hij aan vorig jaar, najaar eigenlijk al was gaan twijfelen, zit ik nog op de juiste plek? Hij heeft uiteindelijk die overstap naar Ethiopië gemaakt. Weg van zijn gezinnetje ook wel, dus dat was moeilijk. Naar Gary Lowe, man van Paula Radcliffe, de voormalig wereldrecordhoudster op de marathon. Dus Abdi kan ons echt wel goed uitleggen, denk ik. Ook weer het belang van een coach en wat je van iedereen leert.
En de prikkel van een nieuwe coach.
Hallo, meneer.
Hey, wij maken een aflevering over coaches. Ja, en jij bent natuurlijk veranderd van coach onlangs.
Ja.
En daarna hebben we elkaar geloof ik wel gesproken, maar eigenlijk nog niet eens zozeer over hoe anders die aanpak is en hoe jouw gevoel daar eigenlijk bij is tot nu toe.
Waar moet ik beginnen? Er is natuurlijk een groot verschil. Ik zeg Patrick Zhang en Gary Love. Patrick is Keniaans coach. Gary is een Britse coach. Dus in dat al heb je al een groot verschil. Patrick kijkt wel anders dan andere Afrikaanse coaches, vind ik, Patrick. Maar die pakt heel anders aan. Die laat je eigenlijk het gevoel geven van, je bent zelf altijd verantwoordelijk, je moet je eigen planning doen. Gewoon heel veel dingen moet je zelf doen. Dus hij helpt de jongens, en dat hebben ze hier nodig natuurlijk, dat zelf groeien, als mens ook. Dan legt hij dus eigenlijk heel veel verantwoording bij je. En Gary is gewoon echt zo'n, wat ik gewend was met bij de Nederlandse coaches. Elke training, dat hij bij wijze van spreken naast je staat. Elke keer je vraagt hoe de training ging. Bij Patrick kan je verwachten dat je misschien 5 trainingen of 8 trainingen achter elkaar, dat je niet vraagt hoe het ging. Ik weet nog dat ik een keertje een hele goede bandtraining had gedraaid in Eldred. En toen kwam ik naar hem toe en ik wilde eigenlijk complimenten of met hem over hebben dat het goed ging. Toen zei hij, Abdi, govern me. Uitlopen. Klaar. Dus ja, dat is...
Verder niks.
Ja, dan leert je jou eigenlijk bij je benen op de grond. En waarom zou je... Ja, het ging goed, hebben we allemaal gezien. Moeten we daarover hebben. Ja, nee, dat is niet nodig. En dat gaat me ook weer andere... Ik heb het op een positieve manier opgevat. Zo van, het was 1 training. Het gaat om de wedstrijd. En daar zat je wel helemaal echt een dikke lekker sturen, weet je wel. Een goede app, als je goed loopt. Maar de rest is gewoon heel anders. En Gary was, ik was nu 5 weken bij hem in Addis Ababa. En bij de gym staat hij echt naast je. De baantraining, de vaartlek. Dan gaat hij echt met ons meerennen met zijn woordje en zijn fluitje. Gewoon heel anders. Die ziet jou gewoon, als je 2 uur traint, ziet jou gewoon die 2 uur ziet jou totaal, zeg maar. Wat je allemaal gedaan hebt. Ja, dat was het niet zo. En de groep is ook heel groot. En nu waren met de 3 Moga, Farah, Bashir, Abdi en ik.
Ja, precies. Ja. Dus een redelijk kleine, overzichtelijke groep. Hij kijkt mee, heel voortdurend, over je schouder. Geeft dat je op dit moment een goed gevoel?
Zeker, maar toen ik daar kwam, een of andere manier verwacht je ook dat hij jou... dat je denkt, is er wel een klik? Dus elke keer als hij je tegen iets zegt, dan heb je het gevoel, er is een klik. Hij heeft aandacht voor mij. Dus dat vond ik oké dan. Ik vond het fijn. Ik weet niet hoe het straks gaat worden. Maar op dat moment, omdat je nieuw bent, ik stel je voor, als je doet wat oefeningen. En dan geef je allemaal tips. Moet het allemaal oefeningen. Geef je allemaal tips. En ik doe de oefening. En dan zegt hij niks. En de volgende training, dan praat hij alleen maar met Bashir en Mo. Dat zal je er heel ongemakkelijk gevoel van krijgen. En nu gaf hij mij gelijk tips en alles. En wat ik al vond. En bijpraten. En dat vond ik dan fijn, omdat ik dan het gevoel krijg, ik ben welkom en hij doet mij en ik mij serieus als een atleet.
En heb je dat gevoel nog steeds? Dat hij dat, is dat blijvend of was dat alleen in het begin? En is het nu weer ook een stuk eigen verantwoording pakken?
Ik denk bij Gary is het echt, die wil echt bij zijn. Dus nu ook met het corona, het gezin in Monaco, vond hij gewoon lastig. Maar hij wilde echt bij zijn, hij wilde gelijk al als hij komt. Ik weet nog wat ik zei... ik heb mijn gezin hier, of het business is hier in Kenia. Dus de voorbereiding kan ik in Kenia doen. En gelijk was hij, nee, dan kunnen we niet samenwerken. Maar ik dacht, de eerste maand na een rustperiode. Stel je voor, je hebt de marathon gelopen, je hebt 3 weken gerust. De eerste maand, dan hoef je toch geen coach meer te zien. Dan ga je allemaal een beetje lekker joggen, wat oefeningen doen. Maar hij wil gelijk dan die dag jou zien. Ook als je 20 minuten loopt. En dat vond ik dan heel raar eigenlijk. Maar ik zei gelijk van, nee, ik kan niet op afstand trainen. Ik zei, nee, maar het gaat om voorbereiding. Ja, ik wil alles. Of ik moet alles zien of niet. En toen zei ik, oké, goed. Maar ik vond het dan, ik dacht dat het niet nodig was. Dus hij is wel zo iemand die gewoon van begin tot het einde met je mee wil maken.
Heb je daar de voordelen van meegepakt nu? Want je zegt, ik dacht dat anders zou zijn.
Ja.
Nu is het op deze manier. Wat vind je het voordeel daarvan?
Ik denk vooral als individu, zeg maar. Dus dat hij mij en mijn looptechniek alles een beetje ziet. In Kenia in general, ook in Ethiopië. Hoor eigenlijk nooit de coach die tegen een atleet zegt, je moet de looptechniek veranderen. Of je moet een beetje zo doen, of je armhouding dit. Nee, of je nou zijpaard loopt of achteruit. Zolang je de training doet, prima. en hier heeft je gewoon heel veel aandacht. Je bek, dit en dit en dat. En dat zie je niet in Kenia heel snel gebeuren. En schoppen altijd wel blijven, denk ik.
Hey, en Abdi, jij stond of staat erom bekend dat je nogal eens van coach en van groep wisselt.
Ja.
Dus je bent de man om aan te vragen, wat heb je nou van al die coaches geleerd? Want van iedereen leer je natuurlijk weer wat anders. Hè?
Ja.
Als het goed is, ben jij inderdaad, zoals je al noemde, als mens en als loper ontzettend gegroeid. Juist ook omdat je zoveel benaderingen hebt meegekregen.
Ja, nee, dat zeg je goed. Ik ging heel snel niet allemaal denken wie en wat. Als ik ooit coach word, heb ik echt heel veel voordeel aan. Omdat ik dan allemaal dingen kan combineren van al die topcoaches. Ik heb 3 maanden met Valkenberg getraind, 4 jaar met Patrick, Johan Vogels, die dan een van de beste juniorencoaches in Nederland is. Wat erg. Mike Poppen, de coach van Mike Poppen. Elke coach heeft weer iets anders, die ziet op andere manier aan. Ja, wat heb ik geleerd? Ja, wel veel, maar ja, kijk, als ik nu met Gary train, dan train ik bij Gary en dan verwacht hij niet dat ik tegen hem vertel, van mezelf zeg maar, oh Patrick deed zo en zo, kan je ook zo doen. Dus ik accepteer hoe Gary is en dan volg zijn manier van coachen. Als atleet kan je niet van andere dingen van een coach kopiëren en dan jouw huidige coach mee erop plakken. Kan niet, denk ik.
Joshua Mols was je nou op zoek waarschijnlijk.
Nee, ik Wat ik aan hem dacht was, Joshua dus, ik weet al dat je eerst een voetbalcultuur had. Daarom dacht ik aan zijn manier van coachen weer. Die is dan echt heel een beetje betrokken. Dus die ging mij meenemen en dan had ik zo'n stok met zo'n ronde punt over het laatst. Ja, ging je dan allemaal dingen vertellen waar het allemaal aan lag. Weet je wel. Maar was hij dan een paar dagen bezig met mijn voet. En terwijl je denkt, ja goed, je zou zeggen, ja, ga naar het video en het is oké. Maar hij wilde ook, dat elektro-dingen was het. Dus onder je voet zijn allemaal punten, drukpunten. En dat had hij ook een beetje gestudeerd, denk ik. En dan gaf hij zoveel energie en tijd om jou van die blessure af te komen. Terwijl andere coaches zal zeggen, ja, we gaan naar de video en of naar de dokter en hoe gaat het. Maar hij was dan anders. En ik weet nog dat Johan heel vaak, als ik zei, ik voel iets en de masseur was niet in de buurt of de video, dan gaf hij jou gelijk gewoon een massage. Vond hij niet erg. En zo is elke coach zijn manier. En daarom dacht ik, ik weet nog dat ik nu uit die voetbalcultuur had en dat Joshua zoveel aandacht had. Dus vond ik ja, super lief. Maar ja, dat ik zijn naam vergeten nog ergens.
Hij zal het je vast vergeven na deze anekdote. Hey Abdi, eerst nog een paar jaar lopen, maar daarna coach?
Ik denk niet. Je mag coachen vanaf 10 uur in de middag, dan vind ik het prima. Maar ik kijk me uit, lekker uit te slapen. Zo vaak vroeg opgestaan hier in Kenia en Ethiopië. 6 uur beginnen met trainen. Ja, als ik dan door wil zetten. Nee, ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik heb liever als ik meer iets met management doe. Of dingen organiseren. Race director. Zulke dingen. Maar niet coach. Ik weet het niet. Nee.
Maar wel betrokken in de sport.
Ja, ik hoop het.
Hoe sta je ervoor? En wat zijn je plannen? Op korte termijn?
Nou, ik heb last van mijn Achilles. Een beetje een kleine risicootje genomen in Djibouti half marathon. En nu rust genomen. En afgelopen week eigenlijk begonnen weer met joggen. En morgen, of overmorgen, ga ik naar Adjawa. Bashir is al daar. Mo komt ook binnenkort. En dan eigenlijk beginnen met de voorbereiding van de trainen. En hopelijk een half marathon. Ergens in eind juni. Hopelijk een half marathon. Met je lichaam testen.
Ja. Eind juni een halve marathon. Dat was je van plan om ook in Djibouti te lopen, de halve marathon. En daar voelde je na een paar kilometer je Achillespees. En je denkt, hey, ik moet niet vandaag op deze dag risico nemen met zoiets serieus wat uiteindelijk een Achillespees kan worden.
Ja. En wat voor mij nog enger maakte was dat ik nooit Achillesblessure heb gehad. Achillespeesblessure, nooit in mijn leven. En nu kom je lekker naar een nieuwe groep. En dan gebeurt dat. Dus dat vond ik best eng. Daarom gelijk uitgestapt.
Kan het dan ook komen omdat je een nieuwe trainer hebt met een nieuwe aanpak en jullie nog een beetje aan elkaar moeten wennen en er gewoon waarschijnlijk iets anders wordt getraind? Of heb je iets anders aanwijsbaars?
Een paar keer die vertellen mij, misschien is dat en dat heel vervelend. Dat zie je niet hier in Nederland in Ethiopië is. Of niet in Ethiopië, dus online dingen vertellen. Maar ik zag, ik deed heel veel oefeningen, heel veel met geweest en exercise. Ik zag een videootje langskomen op Instagram en toen zei hij, ja, als je verkeerd hebt of squatten, dan kun je ook wel last van Achilles krijgen. Dacht ik, ik ging wel in één keer heel veel squatjes doen. Misschien komt daar door. Maar nee, ja, dat verkeerde stap, geen idee.
Je bent weer fit en het is een soort trainingskamp die je ingaat. Je gaat op hoogte of zo, waar je naartoe gaat. Waar ga je trainen met de jongens?
Ja, In Toluca, dat is een bekende plek in Ethiopië, boven Addis Ababa, 800 meter hoogte. En daar gaan we trainen. Ik ben nu hier aan het begin. En het lijkt dat ik nu naar het trainingskamp ga, terwijl ik hier in Helderheid eigenlijk weg ga. Maar hier is ook een, voor andere mensen is hier ook een trainingskamp.
Kan je één ding aangeven, bijvoorbeeld, wat er echt anders gaat dan de trainingen die je bijvoorbeeld met Elliot gewend bent?
In Elliot weet je eigenlijk bijna 80, misschien 90% van de training, het programma. En bij Gary weet je totaal niet. Ook niet zelfs wanneer je baantraining doet. Dus Gary verandert. Dan vraag je, baantraining, we gaan wij slapen, je hoort wel. Weet je wel, en hier bij Patrick was het ritme. En dat mis ik wel een beetje. Ik was vandaag voor het eerst teruggaan naar Kapperat. In Nederland vriend van mij daar een volume twee krijgen. En we gingen even langs. Ja, toen dacht ik, wat mis ik hier de meeste? Ja, de rust sowieso. Super mooi groen. Maar ook gewoon het ritme. Je hoeft niet na te denken. Je weet gewoon wat het programma is. Dat heeft ook weer een voordeel, denk ik.
Ja, maar Abdi, je gaat niet nu twijfelen en weer terug, hoor. Je moet even wennen aan het nieuwe...
Even doen
ze Nee, dat klopt. Nee, wat was, ik was met twee zoons, gingen we daarheen. En dacht, ja, nu dat ik hier veel meer tijd met mijn drie kinderen spendeer. En nu ga ik weer dan weg. En dat voelde al, hè. Ja, je gaat overmorgen weg. Dat voelde al, dat knaagt al. En dacht ik, hier kwam je eruit. In 5 dagen in de week was ik 2 dagen. En nu ben je 32, ga je nog een keer zoveel reizen. Ga je weer naar de weg van de kinderen en naar Addis. Dat zo gedacht had. Dat heb ik altijd, hoor.
Ja, we kennen je een beetje.
Blijf. Nee, maar dat is ik denk dat het nog wat ik bij Salazar bijvoorbeeld was ook, wist je ook niet wat het programma was. Echt altijd ingewikkeld en op de baan erin 4-5 verschillende afstanden lopen. Verder is het maximaal 2 afstanden dat het verschil is. Of is het alleen maar 15.000 of 18.000 of En heel waarschijnlijk soms mijl en dan 400 plaats. Maar niet dat je 1000 en dan 2000 en dan 400 en dan dat en dan dat. Dat bij heel veel andere coaches is het wel zo. Dus bij Peter was het gewoon, je wist gewoon wat je had. Dat zullen we zien bij Jerry, of het voor mij beter is.
Ja. Wij zijn ook benieuwd. In elk geval echt mooi om te horen dat je al die blikken in verschillende keukens hebt gehad. Dat je bijna overal eigenlijk altijd wel wat van leert. Dat je wat meeneemt. En dat je in verschillende fases van je carrière dus ook weer behoefte aan iets anders kan hebben. Ondanks de twijfels dat het bij die anderen eigenlijk ook wel fijn en prettig was in sommige fases.
Ja.
Sowieso goed om je weer aan de lijn te hebben, Abdi. En we zijn benieuwd naar je progressie de komende maanden.
We gaan je volgen.
Oké,
thanks. Hoi.
Dank je.
Ja, Erik. Abdi weer aan de lijn. Altijd goed.
Zeker. En daarnaast ook zie je dat zijn overgang van de een naar de andere coach lang niet altijd zomaar gelijk vlekkeloos verloopt. Hè? Dus toch altijd weer aanpassen, weer wennen. Een andere trainingsaanpak. Hoe goed je ook getraind bent als atleet. Een andere aanpak vraagt toch weer aanpassingsvermogen van het lichaam op de een of andere
manier. Ja, en dan gaat het echt niet over beter of slechter. Maar het is gewoon anders, dat heb ik trouwens ook gemerkt, het is gewoon anders, waardoor je ook weer gewoon in gebieden komt waar je nog even onbekend bent, waar je misschien wat eerder een foutje maakt of waar je na verloop van tijd achterkomt dat je toch weer dingetjes moet aanpassen en dat moet dan allemaal weer over gesproken worden. En bij nu kan het, je weet nooit wat de reden is, maar hij zegt zelf, ja, misschien zijn het wel die squats geweest waar we wat meer van zijn gaan doen. Ja, het is natuurlijk helemaal niet zo gek om als loper squats te doen. Alleen misschien zijn het er net te veel geweest. Of zou die prima deze hoeveelheid over een half jaar aankunnen? Maar nu nog niet. En dan alsnog, misschien is dit het geweest. Maar het is gewoon altijd, zodra je iets nieuws begint, is het gewoon spannend, ook spannend voor het lichaam.
Ja.
Omdat het nieuw is. En wie weet zet hij straks weer 2. Hè? Soms zet je er 1 achteruit om vervolgens weer 2 vooruit te zetten. Maar het maakt het ook gewoon spannend überhaupt om zo'n keuze al te maken. Daarom heeft hij er dit keer, ook echt goed over nagedacht voordat hij die beslissing nam.
Je ziet het heeft voordelen, want het brengt weer nieuwe motivatie met zich mee. Maar er hangt ook altijd weer een nadeeltje aan dat het nooit vlekkeloos of naadloze overgang is. Want iedere trainer heeft dus toch weer een net even andere aanpak. Uiteindelijk wel met dezelfde doelstellingen, want uiteindelijk... is die groep van in die groep van Elliot staan er dadelijk ook een aantal mensen aan de start in Tokio of in Sapporo. En dat geldt voor de groep dadelijk van Abdi ook. En zo staan de Nederlandse atleten dadelijk ook aan de start. En allemaal met een andere aanpak om uiteindelijk aan het einde van de rit in topvorm aan de start te staan in Sapporo of in die lokale wedstrijd of jouw lokale wedstrijdje. Heeft iedereen zijn eigen aanpak weer gehad om zijn PR te verbeteren of om die goede prestatie te leveren. En dan zie je toch wel weer individuele dingen die mensen prettig vinden en niet. En dat hoor je van hem ook weer van, ja, ik vind het eigenlijk hartstikke tof om daar te trainen. Maar wat ik niet tof vind, is dat ik niet van tevoren weet wat ik ga doen.
Ja, ja, ja. En wie weet heeft het dan soms wel weer fysieke voordelen. Alleen vind je dat gewoon mentaal lastig. Of vice versa, als het om iets anders gaat. En weet je wat ook het mooie is? Dat is echt een wereld van verschil. Hè? Gewoon naar bed gaan met het idee van, ik loop morgen 10 keer 1000. Of naar bed gaan met het idee, ik heb geen flauw idee. Het kan 30 minuten joggen worden, maar het kan ook de zwaarste baantraining van dit jaar worden. Dat is natuurlijk echt wel even een dingetje. Maar het mooie is, allebei de aanpakken kunnen hartstikke goed werken.
Ja, want het kan een enorme mentale trigger zijn. In een wedstrijd weet je ook niet wat er gaat gebeuren. Je weet ook niet wanneer jou...
Nee, maar ook die andere aanpak kan weer goed zijn. Als dat een atleet gewoon heel veel rust geeft, waardoor hij zich gewoon helemaal voor kan bereiden op die training. Het kan dus allebei.
Daarom is het ook zo dat niet iedere atleet bij dezelfde trainer goed gedijt. Weet je, je ziet heel vaak dat een coach kan met verschillende atleten werken. Die kan er van de 5, kan hij de 3, kan die naar een hoog niveau brengen. 2 lukt dat niet. Dat wil niet zeggen dat die atleten niet minder zijn. Maar die atleten passen niet bij zijn aanpak. En als die atleten toevallig bij een andere coach zitten, halen ze wel het niveau wat die 3 anderen ook halen. En het heeft puur te maken met, nou ja, wat is de voorkeur van de atleet? Daarom ben ik erover overtuigd. Een goede coach is ook, naar mijn gevoel, iemand die naar een atleet kan aangeven op een gegeven moment van, nou, ik heb je tot hier kunnen brengen. Maar die volgende stap kan ik niet met jou maken. Daar moeten we of iemand anders voor gaan zoeken. Of misschien is de klik er wel niet. Jouw aanpak werkt niet bij mij. Dus we moeten naar een ander toe. En dat is ook nog wel eens een fout die gemaakt wordt bij veel coaches. Want het blijft natuurlijk altijd wel van belang. Een coach is belangrijk. Maar dat leed natuurlijk uiteindelijk degene die centraal moet staan. En de coach moet wel dusdanig inzicht hebben dat hij kan aanvoelen of hij het maximale uit jou kan halen of niet. En als hij niet meer het maximale uit jou kan halen en die volgende stap niet met jou kan zetten, dan moet hij eigenlijk zijn eigen trots een beetje opzij kunnen zetten. En te zeggen van oké, ga naar hem toe of ga naar hem toe. Want die kan wel die volgende stap met jou maken. Mm. Zo is het ook een beetje laveren. Hè? Het is niet alleen de atleet, denk ik, die de keuze moet gaan maken of ik wegga bij een coach. Ik vind ook dat de verantwoordelijkheid bij de coach ligt om op een gegeven moment tegen de atleet te zeggen van, nu is het mooi geweest of misschien moet je een volgende stap maken. Of misschien is het wel einde carrière een keer voor je. Moet je nog wel langer doorgaan of niet?
Of je hebt dezelfde coach, je hebt dezelfde atleet. Daar verandert niks aan. Maar we gaan een hele andere aanpak proberen. Omdat we al een paar jaar min of meer hetzelfde aan het doen zijn. Zo, hè, door mijn werk heb ik de laatste jaren vaak met Jack Ory gesproken. Ja, die gooit soms gewoon zijn hele visie. Nou, niet zijn visie, maar zijn hele aanpak. Methode van de afgelopen 1, 2, 3 jaar of iets. Gooit hij gewoon echt in de prullenbak en dan begint hij opnieuw. Dat kan dan gewoon een methode zijn geweest waarmee meerdere gouden Olympische medailles zijn behaald op de winterspelen.
Ja, maar
alleen dan denkt hij, ja, sommige jongens heb ik al een paar jaar. De wetenschap is een paar jaar verder. Hun lichamen zijn een paar jaar verder. Ik ben als coach een paar jaar verder. We gaan het nu helemaal anders doen.
Ja, en er wordt nu ook op een hele andere manier getraind dan natuurlijk 10 of 20 jaar geleden. Ja. En daarnaast worden er ook heel veel sporten worden gemixt met elkaar. Ik heb zelf het genoegen gehad. Ik heb een tijdje in golf mogen werken. En ik heb daarvoor een mastercoachopleiding mogen doen bij het NOC-NSF. En daar zaten we samen in 2 groepen met alleen maar nationaal coaches van verschillende sporten. Verschillende, zeg maar, Olympisch ondersteunende sporten. Een van de belangrijkste dingen die we daar deden was leren van elkaar. Leren van situaties. Hoe pakt een schaatscoach een bepaald probleem aan? Op welke manier traint een coach met een schaatser? Op welke manier traint een hardloopcoach met zijn atleet? Op welke manier doet een golfcoach mentale dingen met die golfer? En werden coaches ook bij elkaar sporten uitgenodigd om te leren van hoe mensen wat deden met atleten of met sporters. Die uiteindelijk weer in een andere sport weer toegepast werden. Mm. Dat zie je steeds meer. Dat soort dingen steeds meer naar elkaar worden toegepast. En ja, dat coaches dus nieuwe manieren leren ontwikkelen om uiteindelijk atleten beter te laten presteren.
Hey, nou hebben we al bijna 1 uur en 5 minuten gepraat over coaches en het belang daarvan. Maar jij hebt helemaal geen coach, Erik.
Nee.
Daar hadden we ook even mee kunnen beginnen. Dan hadden mensen gelijk op een andere aflevering kunnen uitkiezen.
Ja, maar die zijn er ook bij. Maar jij hebt wel gehad. Ja.
Ja, heel veel gehad natuurlijk. Ja. Hè? En daardoor kweek je een bepaald gevoel over wat je lichaam op bepaalde dagen nodig hebt. Als je het hebt, een beetje over schema's en prikkels. Maar al die kennis heb je gewoon meegenomen.
Tuurlijk, je onthoudt wel allerlei dingen. Ik was zelf iemand die altijd alles sowieso opschreef. Dus ik kan allerlei dingen nog terugkijken. Maar
heb je die nog?
Ja. Ik heb echt nog boekjes uit.
Oh, trouwens, die hebben we toen nog.
Precies, gebruikt, ja. We hebben er een foto van
geschreven.
Ja, het zou nogal raar zijn als je alleen maar blind dingen uitvoert en daar niks van onthoudt. Dus je weet, op een gegeven moment ken je zoveel verschillende trainingsvormen, ken je wel. En probeer je gewoon dingen op jezelf uit. Ja, ik denk dat dit wel het moment is om dat te kunnen doen. En los daarvan vind ik het überhaupt wel prettig om bijvoorbeeld één keer in de week of eens in de twee weken met een groep mee te trainen en te doen wat er op het programma staat. Maar daarnaast denk ik, en dat is dan ook gewoon de fase waar je nu in zit, denk ik dat ik zelf ook heel goed weet wat ik moet doen om een bepaald niveau zeg maar te bereiken. Alleen sommige trainingen is het wel prettig als je dat in een groepje kunt doen, omdat het net eventjes wat makkelijker is met een man of vijf om een tempo training te doen en snelheid op een bepaald niveau te houden dan dat je dat alleen doet.
Ja, makkelijker en gewoon ook echt leuker.
Ook leuk.
Dat was natuurlijk, ik heb echt niet heel lang getwijfeld of ik die stap wilde zetten om door Guido Hartesveld en Michel Butter te worden getraind. Maar het eerste, dat heb ik al vaker aangegeven, het eerste wat ik dacht, van ja, als ik maar wel af en toe ook met die groep in Rotterdam kan blijven lopen, want er was voor mij natuurlijk eigenlijk helemaal geen aanleiding om weg bij Adilson, de A-selectie en al die maatjes daarbij weg te gaan. Want het ging goed. Ik had er zin in. Ik bleef me verbeteren, weet je wel. Er was eigenlijk geen aanleiding om weg te gaan. Alleen ja, dan word je iets voorgesteld. Dan komen er vragen naar boven. En dan begint het gelijk, weet je wel, begint het vlammetje gelijk te branden. Dat is gewoon ontzettend tof om dat te gaan proberen. Alleen, dat zei Guido toen ook, ook op mijn schema's, ja, dat blijft trainen op afstand. En je hebt er gewoon een groep nodig.
Ja.
Om alle redenen die ik net geschetst heb. Dus je gaat het niet zonder dat. Ga je ook niet dat doel bereiken. Want daar is gewoon 8 maanden veel te lang voor. Maar het is inderdaad ook, dan zet je die stap. Ik denk niet dat het toeval was dat ik na 3 weken, 4 weken een pijntje had. Dat is toch, ik denk net ook wat Abdi een beetje schetst. Je gaat gewoon echt iets anders doen. Het ene is niet per se heel veel beter dan het andere. Het gaat niet om beter of slechter. Het gaat wel gewoon om totaal anders, waar je dan ook weer iets eerder een foutje maakt.
Nou, je lichaam wordt op een andere manier belast.
Ja.
Ook al is het belastbaar, maar ja, wel op een andere manier. En daar moet het zich gewoon weer aan aanpassen. En op het moment dat je daaraan aangepast bent, oké, kan dat ritme weer opgenomen, weer teruggekomen zijn. Maar daarom is een andere aanpak soms niet zo heel erg. Ja, als een aanpak succesvol is, prima, kan je daarop doorgaan. Maar ik kan me best wel voorstellen, het voorbeeld dat je net van Jacques Ory noemde, dat op een gegeven moment moet de boel wel eens een keer omgegooid worden. Doe je het op een andere manier. Nou, jij komt er dan, je krijgt bijna een aanbod. Je wordt nieuwsgierig. Je wil dat toch uitzoeken hoe dat zit. Nou ja, prachtig om met die insteek hier aan te gaan beginnen.
Ja, toch? En inderdaad, we zijn alweer wat verder. Het pijntje is verdwenen. En ik loop weer goed. Ik loop echt goed, Erik.
Meters worden weer gemaakt.
Heb je zaterdag gezien? De training voorbij zien komen?
Nee.
Ik was vrijdag bij mijn ouders met een vriend. Kort loopje, pannenkoeken eten. Hadden we geregeld. Goed gedaan. Dus ik rijd die avond terug naar huis. Om er vervolgens achter te komen dat mijn hartslagband nog bij mijn ouders ligt en mijn horloge.
Je kon niet meer terug, want het was 10 uur geweest natuurlijk.
Ja. Ja, dat kan je echt niet meer terug. Dat kan je niet maken tegenwoordig.
Dat kan niet, nee.
Maar weet, ik ben een man van de regels, hè? Nooit rebels.
Nee.
Dus daar hou ik me dan aan. Maar kijk.
Regels zijn er wel om opgerekt te worden.
Ja, zo is het. Maar wat dat betreft ben ik zo flexibel als Barba Papa. Maar ik dacht, ja, je kan natuurlijk tegenwoordig niet meer lopen zonder hartslagband en horloge. Want het kan natuurlijk überhaupt al niet. Want als het niet op Strava staat, dan telt het niet. Maar dan zien die twee gasten in Castricum zien ook niet wat ik heb uitgevoerd. Nee, terwijl het nogal belangrijk is bij coachen op afstand dat zij mijn trainingen zien. Dus er zat maar één ding op. Op zaterdag terug met de auto naar mijn ouders. Hartslagband om. Horloge om. En terug naar huis hardlopen met een lichte omweg. 15 kilometer. En in die 15 kilometer heb ik dus...
Wat was de training?
Zes
wat moest je doen?
6 keer 1000 gedaan. Met uitgebreide warming-up. Toen 3 kilometer progressief. Maar dan was de laatste kilometer al 3:38. Dus dat is gewoon tempo. 6 keer 1000. Versnellen van 3:15 naar 3:05. Met steeds als rust 3:50. echt een bikkeltraining.
Rust 3,50.
Ja, dus
luister
niet echt...
jullie dat de mensen het even goed horen.
Ja, maar rust dat is tussen aanhalingstekens. Dat is natuurlijk niet echt rust.
Dat is jouw relatieve herstel.
Ja. Dus je herstelt training. Niet helemaal. Hè? Dat is een beetje het idee. Je herstelt wel, maar niet helemaal. Dus ik kwam gemiddeld uit op 3,33. 53 minuutjes op de 15 kilometer.
En 3,33 is het magische nummer natuurlijk.
Zo is het. Dat kan geen toeval zijn geweest. Maar op een of andere manier gebeurde het. Maar toen dacht ik wel, hé, ik ben terug. Want dit was de eerste intervaltraining weer. Nadat je toch een periode, je hebt een pijntje gehad. Je bent voorzichtig geweest. Op een gegeven moment voel je dat pijntje niet meer. Maar dan eigenlijk doe je alsnog 7-8 dagen. Rustig, voorzichtig, behoedzaam. En dan knal je zo'n training eruit. En dat is top. Dat is echt gewoon top. En toen vandaag, ik had ook weer goede benen. Ik heb wel Vivaldi de 4 seizoenen voorbij zien komen. Hagel, sneeuw, wind en zowaar ook nog zon. Er klopte helemaal geen reet van. Toen ben ik net nog... maar hij ging wel weer goed. Hij ging echt weer goed. Toen ben ik net nog...
Dat uurtje dat je nog even ging doen.
Hè?
Dat uurtje wat je vandaag ging doen.
Ja, vanochtend.
Ja.
En toen vanochtend toen was het, heb ik 's middags nog even in de zon gezeten op mijn balkon. Ik denk mooi, hopen dat het straks ook zo is. Als ik naar het AD fiets... Maar
dat was minder, hè?
Ja, dat was net iets minder. Ik heb een uur lang hier binnen nog mijn muts opgehouden. Verschrikkelijk, joh. Ja. Die krijgen we blijkbaar nog even zo op tweede paasdag en de paasdag.
Krijgen
en de dagen
even,
daarna.
Even een sneeuwbuitje erbij.
Ja, maar daar worden de bikkels gekweekt,
zeker, Erik.
Heb jij al gelopen vandaag?
Ik heb vandaag personal training in de parkeergarage gehad.
Ja.
Op de P7 van de Q-Park hebben we training gehad, want het werd slecht weer, dus ik kreeg vanmorgen van ons RO een berichtje. Er wordt niet buiten getraind, we trainen in de parkeergarage op de 7e verdieping.
Ja. Geen auto te bekennen, top.
Geen auto te bekennen. Dus ik heb daar heb ik een half uurtje de PT-training gedaan. En vervolgens ben ik vanaf de 7e verdieping zigzaggend naar beneden gelopen in die parkeergarage. Van beneden weer naar boven, gewoon even een kwartiertje nog even losgelopen. Droog, hoog en droog, zeg maar. Uit de wind. Dus ik had mijn trainingtje had ik achter de rug.
Ja, goed toch?
Dus niet zo intensief als jij.
Nee, maar...
Maar ik vind het heel belangrijk om af te sluiten met het feit dat jij weer op de terugweg bent.
Ja,
dat
toch?
Dat jij weer terug bent. Ja. Zeker. Ja. Zeker.
Ja. Ja, het moet gezegd worden. Ja. Dat gaat dat loopt weer gesmeerd.
Ik ga hem nog even nakijken op Strava. Volgens mij kunnen we hem terugzien, hè, die zaterdag.
Ja. Dat zie je na afloop natuurlijk pas. En het was gewoon een intervaltraining. Dus het is niet dat je van tevoren segmentjes uitzoekt of zo.
Kroontje gepakt.
Maar... 3 keer raden waar, want jij hebt hem dus nog niet gezien.
3 keer raden waar.
Ja, kijk, dat zag ik. En dan verwerk ik het gewoon in de titel. Hè? Zo ben ik ook wel weer, maar jij hebt hem nog niet gezien.
Waar hij zit tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam.
Bergzoek en Rotterdam.
En Rotterdam.
Maar je moet warm denken, dicht bij huis.
Ik moet dicht bij huis denken. Dan nou, zou die Heemraad Singel of zo? Of,
Witte de Wit.
Witte de Wit, ja. Voor de mensen die het niet weten... De straat waar die alleen maar vol zit met kroegen die al meer dan een jaar eigenlijk gesloten is. Wat nu eigenlijk gewoon een weg is waar je inderdaad een kroontje kan pakken. Want normaal gesproken kan je hem helemaal niet pakken daar. Want moet je tussen de mensen door zigzaggen.
Ik had daar nog nooit in mijn leven hard gelopen. Want waarom zou je de Witte de Witstraat hardlopend...
Is niet te doen.
Nee, maar de voormalig nachtburgemeester, die is nu ook gewoon overdag de koning daar.
Maar er is wel enigszins bewust hier geweest, volgens mij.
Nee, het
jij
was
bent je niet van bewust geweest dat je aan het begin van de Witte de Witstraat volle bak ging tot aan het eind.
Kijk, de Witte de Witstraat is korter dan een kilometer. En ik moest daar mijn laatste kilometer doen.
Het was dus al een segmentje.
Ja.
Dat wel.
Ja.
En wat werd het voor tijd? Staat het, heb je er een beetje bij gekeken?
Nee, moet je even kijken.
Het is een kilometer, een kilometer ongeveer, denk ik. Hè?
Moet ik kijken?
Ja, kijk even voor de zekerheid. Ongelooflijk.
Hij loopt...
De ongekroonde koning van de Witte de Wit.
Nee, nu de gekroonde.
De gekroonde koning van de Witte de Wit. We gaan er zo mee stoppen, maar ik wil die tijd nog heel even weten.
Ja,
voordat we eruit gaan.
Hij loopt...
al die luisteraars het even mee kunnen pakken. Niet te lang wachten.
Kroontje. Ik had dus ook een kroontje bij de golfballen.
Mensen, als het iets te lang duurt, pak nog een klein lusje erbij met die duurloop.
Hij heet Witte de Witje. Afstand 0,45 kilometer.
Oh, 500 meter.
Ja. 1 minuut 19, 2,54. Maar hier belangrijk om bij aan te tekenen.
Klein beetje downhill.
Flink downhill.
Maar dat is echt dik onder de 3 minuten dan.
Ja, 2,54.
Dus je bent volle bak bij.
Ik moet ook zeggen, ik heb de nummer 2, de voormalig gekroonde koning van de Witte de Wit, Joost Gerards. Ik heb een flink van de troon gestoten.
Dus jij hoeft voorlopig niet...
Ik maak me geen zorgen. Ik hoop ook dat hij niet luistert trouwens, want dan wordt hij toch weer getraind. Nee.
En weet je wat het is? Kijk, heel veel mensen luisteren die podcast met een duurloopje. En iedereen dacht van, ik ben mijn uurtje wel klaar.
Ja, nee.
Maar ik denk dat de meeste mensen, we zitten nu op 1 uur.
Ja, 1 uur 15.
15 zo'n beetje. toch een kwartiertje hebben eraan geplakt.
Maar
voor ze.
Elke keer, kijk, wij zijn het van plan om het kort te houden.
Dat niet, hè?
Alleen elke keer als we dus een lange maken, dan denk ik, ja, hij is te lang.
Maar eigenlijk
dan krijg je commentaar, maar eigenlijk positief. Zo van, past er perfect in mijn duurloopje. Hij hoeft niet korter. Dat stond vandaag nog...
Ja. Maar eigenlijk is die podcast is ook zo'n onverwachte training. Ja, je weet niet wat je krijgt van tevoren.
Nee.
Je weet niet hoe lang dat die gaat duren.
Wij weten niet
gewoon
wat we gaan zeggen.
Gewoon gaan lopen, die knop aanzetten, gaan trainen. En je merkt wel wanneer je klaar bent. Wel zorgen dat je in de buurt van huis bent ongeveer. Dat je niet te ver nog terug moet. Maar het kan een uur duren, deze podcast. Het kan een uur en een kwartier duren. Het kan 50 minuutjes duren. Dus ja... Het is toch ook een soort onverwachte mentale training om naar ons te luisteren.
Zo is het. Een mentale training. Ja, dan hoop ik weer dat de mensen er veel van hebben opgestoken. Hè? Wij als coaches. Pratend over coaches. Ja. Van Martin Droog, Henk Banert naar Wim Verhoorn. En de coaches van Abdi Nageye.
Zeker.
Wij kijken uit naar de marathon van Siena. En... Nou ja, niet naar de marathon van Hamburg waarschijnlijk, maar hopelijk wel het alternatief. Ja, laten we het hopen.
Zou het kunnen zijn? Monza? Wenen?
Het kan echt van alles zijn. Ik begreep zelfs, ik heb geen actuele update, maar het kon zelfs ook nog in Hamburg zijn. Het lijkt me sterk, want die stad zit in lockdown. Het ging er met name om dat die rondjes van 10 kilometer in het centrum, dat ze daar dachten, stel daar komt wel volk op af. Ja, dan kan je ze niet weghouden op zo'n lang traject. Dus het moest in elk geval overzichtelijker. Korter waarschijnlijk het rondje. Maar grote kans dat ze toch ergens anders voor gaan kiezen.
Nou ja, wat ik zei.
In elk geval, laat hem hopelijk maar doorgaan.
Dat is het allerbelangrijkste voor die atleten.
Een eerlijke, mooie kans krijgen om zich te kwalificeren.
We gaan het volgen. En laten we hopen dat we, als we die atleten gaan spreken na afloop of van tevoren, dat ze die vorm hebben weten vast te houden. En dat het een mooie strijd gaat worden.
Ja. Zeker weten. Wil jij nog iets kwijt, Erik? Anders ga ik hem
nee, ik heb het
afsluiten
gehad.
Op
ik zou
de
zeggen,
traditionele
ik zou
manier.
Zeggen, druk die stopwatch in, we finishen nu.
Juist, oké. Blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende Pacer.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pikzwarte dag.
Ik was hier toen, nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Dan zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.